Nou, dan zullen we vandaag weer eindje verder gaan met Handelingen. Er gebeurt zoveel in al die hoofdstukken. Het is lastig om daar een studie van te maken die een beetje coherent is. Als je dat hele boek leest, het is de ene opzienbarende gebeurtenis naar de andere natuurlijk. Maar we zullen proberen er ook een beetje een eenheid in te zien. Vandaag nemen we als uitgangspunt Handelingen 2 vanaf vers 37 tot 47. Maar er zullen ook wel andere gedeeltes weer aan bod komen. Laten we dat eerst lezen met elkaar. Handelingen 2 vanaf vers 37 tot 47. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u en een ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ze zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. En met vele andere woorden betuigde hij en vermaande hem, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord graag aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer van de apostelen, de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En een vreze kwam over allen, alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen, nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoud des harten. En prezen God en hadden genade bij het hele volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Nou, dit is het gedeelte wat volgt op de toespraak van Petrus. Dus de eerste toespraak van Petrus, moet ik zeggen, want hierna volgt gelijk een andere toespraak in Handelingen 3. Die toespraak die begon met een stukje van Joël. Dat hebben we vorige keer, zijn we vrij vluchtig overheen gegaan. Ik wilde er nu ook niet al te lang bij stilstaan. Maar er zit wel een koppeling naar het stukje wat we nu hebben gelezen. Dus laten we even naar Handelingen 2 kijken. Vanaf vers 14 tot 21. Ja, er was de gave van Heilige Geest was uitgestort over de apostelen. En toen stonden ze te praten en iedereen, al die volken die daar verzameld waren, althans al die Joden en Jodengenoten uit alle volken die verzameld waren, die hoorden hun eigen taal spreken. En sommigen, die waren helemaal vertwijfeld van wat zal dit zijn. En anderen die gaven maar gewoon de makkelijkste uitleg van ze zijn dronken. En dan zegt Petrus, die staat op en hij spreekt de Joodse mannen, vers 14, aan en allen die in Jeruzalem wonen. Dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, zoals jullie vermoeden, want het is pas de derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Hij zegt niet zozeer: dit wat je nu ziet is gesproken door de profeet Joël, maar dit wat ik nu ga zeggen is gesproken door de profeet Joël. Dat is net even iets anders. Het is niet zozeer dat Petrus zegt van: deze gebeurtenis is de vervulling van de profeet Joël, hoewel dat ook zo is. Maar hij wil het volk wat verzameld is wijzen op wat Joël ook al gezegd heeft, van wat er gebeuren zou. Want het is duidelijk dat er een aantal dingen zijn die hij ook opnoemt, maar die helemaal niet gebeuren op dat moment. Ja, hij zegt, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Nou, en dan komt de rest van de toespraak, waarin hij gaat aantonen dat Jezus Christus is de Messias. Ja, de koning en de priester, gezeten aan de rechterhand Gods. Nou, dat gedeelte van dat bloed en vuur en rookdamp, nou, dat zien we natuurlijk in Handelingen helemaal niet terug. Het is eerder een verwijzing naar de dingen die in de Openbaring gebeuren, lijkt het. Maar in elk geval is juist dit gedeelte de bedoeling van Petrus, naar mijn idee, om te zeggen van, om te verklaren wat daar gebeurd is, die uitstorting van Heilige Geest. Ten eerste, in dat tweede gedeelte, vers 19, wonderen en tekenen zie je. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Nou, die wonderen en tekenen, dat is wel, ja, ook wel een sleutelwoord in het boek Handelingen. Alleen niet de wonderen van bloed en vuur en rookdamp. Maar de wonderen en de tekenen die door middel van de Heilige Geest gebeurden. Ja, en de wonderen en tekenen die noemt Petrus ook in het stukje wat we net gelezen hebben. Vers 43, of ja, Petrus noemde dat niet, ze gebeurde, staat er. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Ja, er waren vele wonderen en tekenen. En die wonderen en die tekenen, die kom je, ja, het hele boek door eigenlijk wel tegen. Vers 22 van Handelingen 2. Ja, daar begint het over Jezus de Nazarener, een man van God, betoond onder lieden door krachten en wonderen en tekenen. Vers 43, wat we net natuurlijk hebben gelezen. In Handelingen 4. Dat is als Petrus en Johannes worden vrijgelaten uit de gevangenis door een engel. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Dat is vers 30. Nee, wacht even, ze worden hier nog niet vrijgelaten. Maar in elk geval, ook hier preken Petrus en Johannes over. En ze zegt, deze wonderen en tekenen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En in Handelingen 5. En door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En waren alle eendrachtig in de voorhof van Salomo. Ja, dus je ziet, dus komt het aantal nog een keer terug. Die uitdrukking, wonderen en tekenen. Maar je ziet dat is belangrijk in Handelingen. En waarom? Die wonderen en die tekenen. Nou, ik denk dat we geen duidelijke verklaring kunnen vinden in Hebreeën 2. Vers 4. Of misschien vers 3 beginnen. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? die begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, en dus de Heer Jezus Christus, en dan aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Ja, zijn directe discipelen, die vanaf de doop van Johannes bij hem zijn geweest. En God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen van Heilige Geest naar zijn wil. Ja, het waren deze tekenen en wonderen die we zien in Handelingen. Ter bevestiging, getuigenis van de opstanding van Christus. En om de prediking van de apostelen kracht bij te zetten. Dat is volgens mij geen onbelangrijk gegeven. Ja, tekenen en wonderen, die passen in die tijd, passen daarbij Israël, aan wie dit helemaal is gericht. En we moeten niet al te snel concluderen dat dan tekenen en wonderen ook bij onze prediking horen, of bij onze Bijbelstudies, of bij onze kerken en dergelijke. Ja, Handelingen is een totaal andere uitdeling. Petrus en Paulus in Handelingen. We moeten ook beseffen, als we de brieven van Paulus lezen tegen deze achtergrond, ja, dat we niet zomaar klakkeloos één op één naar onze tijd over kunnen zetten. Dat eventjes ter inleiding, ja, dat we Joël ook nog even hebben besproken. Dat Joël, behalve die tekenen en die wonderen, zegt hij nog meer over de naam des Heren en het aanroepen van de naam des Heren en het zalig worden. Ja, dat zijn ook de dingen die terugkomen in het gedeelte wat we net hebben gelezen. Ja, bijvoorbeeld vers 47, en ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En toen, na de preek van Petrus, de mensen allemaal vroegen, ja, verslagen in het hart, wat zullen we doen? Toen zeiden ze, dat ze zich moesten bekeren, en dan vers 39... dat er zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus twee kanten. In Joël staat dus dat zij de naam des Heeren aan moeten roepen. En hier zie je dat de Heere hen ertoe zal roepen. En dat roepen, elk van de twee woordjes, die hebben een iets ander voorzetseltje, maar de kern is hetzelfde. Ja, het roepen. Aan de ene kant is het Israël wat de Heere zal aanroepen, en hier is de Heere die hen ertoe zal roepen. Ik heb de structuur van versen 41 tot 47 even uitgeschreven. Die had ik net ook in de app gezet. Opvallend, bijvoorbeeld in vers 41, dat er het woordje toegedaan, dit dan die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En dat toedoen, dat zag je net in vers 47, en ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk en de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente. Dat is hetzelfde opvallende woord wat je tegenkomt. En een ander woordje wat opvallend is in deze tekst, is het volharden. Ten eerste waren ze volhardende in de leer van de apostelen, in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En vers 46. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoud van hart. Nou, in vers 43, de vrezen en de wonderen en de tekenen. En vers 44 en 45, Daar zie je hoe zij alle dingen gemeenschappelijk hadden. Ja, zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen, maar dat elk van noden had. Dus weer zo'n dingetje hier, en dat is misschien wel goed om hier even bij stil te staan bij dit zinnetje. Ja, zij verkochten hun goederen en hun haven, dus ja, alles wat je hebt, en zij verdeelden die aan allen nadat elk van noden had. Ja, het is af en toe best een populaire kreet. We moeten terug naar handelingen. En dan is het de tekenen en de wonderen. Alleen, er wordt er meestal niet zo heel veel nadruk gelegd op dit gedeelte. Zo van, dan moeten we dus ook al onze goederen verkopen en geven aan hen die het van noden hebben. Dat is typisch tegen de achtergrond van Israël dit. Als dit al een beetje in praktijk wordt gebracht, dat verkopen van alle goederen, dan belandt het geld meestal in de zakken van degene die dat goed weet te verkopen, die daar dan schatrijk van wordt. En eigenlijk blijven de mensen vaak in gebreken achter, die al die dingen hebben verkocht. Ja, dus best een beetje oppassen met, nogmaals, ja, zomaar alles vanuit handelingen. Bij ons, op onze toepassing verklaren. De achtergrond hiervan is de achtergrond van het verbond, Gods verbond met Israël, zowel het oude verbond als het nieuwe verbond. We slaan even hoofdstuk 3 en 4 over, die horen heel duidelijk bij elkaar en die horen ook heel duidelijk wel bij dit gedeelte. Dat is dan die genezing van die kreupele man. Maar dat loopt helemaal door tot aan het eind van tot hoofdstuk 4 vers 31. Alles wat er in het begin van hoofdstuk 3 gebeurt, ja, dus die genezing van die kreupele man, tot en met hoofdstuk, groot deel van hoofdstuk 4, gaat allemaal over, staat in dat licht. En dan daarna, dan zie je ja, een gedeelte wat wel vergelijkbaar is met wat we net hebben gelezen. En de menigte van degenen die geloofden was één van hart en één van ziel. Ja, daar zie je de gemeenschap. Zij waren volhardende in de gemeenschap. En niemand zei dat iets van hetgeen hij had, dat van zichzelf was, zijn eigen waren. Maar alle dingen waren hun gemeenschappelijk. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen die verkochten zij en brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozus, van de apostelen toegenaamd Barnabas, met welke ze overgezet zijn een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Dus dat alles gemeenschappelijk hebben, dat verkopen van de goederen, dat lijkt wel een belangrijk dingetje te zijn. He, ook deze Barnabas, er wordt nadruk op gelegd dat hij een leviet was, dat hij uit Cyprus kwam. Hij had een akker en die verkocht hij. En hij bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En als je verder leest, Handelingen 5, dan zie je dat er dat echtpaar wat komt. En die krijgt een buitengewoon zware straf voor hetgeen wat ze doen. Zij verkopen ook hun akker waarschijnlijk. En het geld wat ze brengen, dat brengen ze naar de apostelen. Ook zij leggen het aan de voeten van de apostelen. Alleen ze houden een deel daarvan voor zichzelf. Ja, ze zeggen dat het de volledige opbrengst is, maar ze houden een deel daarvan voor zichzelf. Nou, dat was een goed recht. Er was niemand die had gezegd van het is je plicht om dit te doen. Maar er is wel iets vrij ernstigs aan de hand. Dan waarom ik dat net zei over dat verbond, wat hier gebeurt, dat is helemaal overeenkomstig wat er staat in bijvoorbeeld Deuteronomium. in Deuteronomium 15. In Deuteronomium 15, in vers 7. Wanneer er onder u een arme zal zijn, één uit uw broeders, in één van uw poorten in uw land, dat de Heer uw God u geven zal, zo zult ge uw hart niet verstijven, noch uw hand toesluiten voor uw broeder die arm is, maar ge zult hem uw hand mildelijk opendoen, en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn gebrek dat hem ontbreekt. Het was dus de bedoeling dat er helemaal geen mensen waren in Israël die gebrek leden, die honger hadden, die geen onderdak hadden, die geen kleding hadden. Dus in Israël moest bij wijze de ideale staat zijn. Ja, waarin er rijkelijk gedeeld werd van het goed, van al het goed wat de Heer hen gaf. En misschien is het niet helemaal los te koppelen van handelingen, is dat stukje wat ervoor staat in Deuteronomium 15. Vanaf vers 5. Indien u slechts de stem van de Heer uw God vlijtig zult gehoorzamen, dat gij waarneemt te doen al deze geboden die ik u heden gebied, want de Heer uw God zal u zegenen als zij tot u heeft gesproken. Zo zult gij aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen, en gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Ik moet even bedenken wat eraan vooraf gaat. Petrus die heeft die hele preek gehouden van: de koning is geboren, hij is gekruisigd, gestorven, hij is begraven en hij is nu aan de rechterhand van de Vader. Die koning, priester, waar ze eeuwenlang op hebben zitten wachten. En de mensen die dit geloofden, die werden verslagen van hart. En vroegen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Het is eigenlijk dezelfde vraag die je ook in het begin van Lucas tegenkomt, na de doop van Johannes. Ja, Lucas die ook Handelingen heeft geschreven. Lucas 3, vers 9. En de bel ligt ook al reden aan de wortel van de bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen, ja, dus de menigte, die vroegen hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? Dus zowel de prediking van Johannes als de prediking van Petrus, die riepen de vraag op: wat moeten we doen? En feitelijk is het antwoord hetzelfde. Bekeert u? Nou, dat zei Johannes ook. En ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Dat zei Johannes ook. Hij zei niet zozeer in de naam van Jezus Christus, maar dat was wel de bedoeling. Dat was wel... hetgeen waar het over ging. Ja, de naam van Jezus Christus. Dat was de doop. De doop in de Jordaan. En u zult de gave van Heilige Geest ontvangen. En dat staat dan weer net ook weer in verband met de doop van Johannes. Ja, ik doop u met water, maar degene die na mij komt, die zal u dopen met Heilige Geest. En de vraag op wat zullen wij doen, nou, dat was helemaal niet zo heel erg moeilijk. Ja, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. dan sluit hij dus weer aan bij die woorden van Joël. Ja, je zult de naam van de Heere aanroepen en behouden worden. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat verkeerde geslacht vind je trouwens ook weer in de wet terug, in Deuteronomium 32. Ik zal hem er zelf even bij pakken. Dat is in dat lied van Mozes. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en er is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. Hij heeft het tegen hem verdorven. Hij, dat is dan Israël, Yeshurun. Het zijn zijn kinderen niet, de schandvlek is hun. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Ja, naar deze woorden verwijst Petrus, wordt behouden van dit verdraaid, verkeerde geslacht. Er wordt ook hetzelfde vertaling in het Grieks voor gebruikt in Deuteronomium. Dus dat idee van bekering, Deuteronomium 30 bijvoorbeeld, ja, in het laatste vandaag, dan zullen jullie je bekeren. Dat is een kernwoord in Deuteronomium 30. Dus dat volk wat aan het luisteren is, die worden eigenlijk teruggeleid naar de wet. Ja, dat verkeerde geslacht, de bekering. En die vraag van wat zullen we doen? Ja, ik vind zelf die vraag hier best opmerkelijk. Er klinkt ook iets van twijfel in door. Vertwijfeld, wat zullen we nu toch doen? En weet je nog, toen God dat verbond met hun sloot, dat eerste verbond, wat ze toen zeiden, niks vragen, niks vertwijfeling. Ja, dat begint in Exodus 19. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zei, al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Er zat helemaal geen vraag in. Dat gaan we gewoon doen. Ja, dat staat dus ook weer in relatie tot het verbond. Exodus 24. Dacht ik. Aan het eind. Vers 7, ja, dankjewel. En hij nam het boek van het verbond en hij las het voor de oren van het volk. En ze zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen en gehoorzamen. Dat is datzelfde volk wat dat hier gezegd heeft. Hetzelfde volk Israël, natuurlijk een ander geslacht, ik bedoel vele eeuwen later. Maar datzelfde volk wat toen zei van, dat gaan wij allemaal wel eens even fixen, dat zullen wij allemaal doen. Dat verbond gaan wij met u aan. Die vraagt hier, wat zullen wij doen? En op dat woord van Petrus, wat gaat over bekering, wat gaat over laten dopen in de naam van Jezus Christus, dan voegen ze ook de daad bij het woord. En ze volharden in de leer van de apostelen. Ze hebben alles gemeenschappelijk. En ze verkopen hun landerijen, hun goederen, om het aan de armen te kunnen uitdelen. En waarschijnlijk waren er in die tijd vrij veel armen om aan uit te delen. Het heeft nog iets, dat hebben we hier wel vaker over gehad, dat verkopen en kopen, dat is een vervulling van het nieuwe verbond. Welk hoofdstuk heb ik het nu over? Jeremia natuurlijk, Jeremia 32. Als Jeremia zelf in de gevangenis zit, dan kreeg hij toen kreeg hij die merkwaardige opdracht om een veldje te kopen. En Jeremia 32, koop u mijn veld dat bij Anatoot is, want u hebt het recht van lossing om te kopen. Weet je nog, Jeremia zat in de gevangenis, dat is 1, dat is Jeremia 32 vers 8. En eigenlijk gaat het hele hoofdstuk daarover, over het kopen en verkopen van die akker. Jeremia zit in de gevangenis. De Chaldeeën liggen voor de deur, voor de stadsmuren van Jeruzalem. Waarschijnlijk is datzelfde akkertje bij Anatoot op dat moment bezet door een patente van de Chaldeeën die daar slapen. En een paar tenten, waarschijnlijk een heleboel tenten. En dan komt toch die neef van Jeremia, die komt naar hem toe van koop die akker. En koop die akker voor zilver. Nou, op grond van de woorden van die neef ga je dat natuurlijk doen, maar de Heere die zegt van, ja, koop die akker. Ja, en dat zie je dan in vers 25. En het gedeelte wat eraan vooraf gaat, dat is dat intense gebed van Jeremia. Jeremia 32, vers 24. Zie de wallen, ze zijn gekomen aan de stad om die in te nemen, en de stad is gegeven in de hand van de Chaldeeën die tegen haar strijden. Vanwege het zwaard en de honger en de pestilentie en wat zij gesproken hebben is geschied. En zie, gij ziet het, evenwel hebt gij tot mij gezegd, Heere, Heere, koop u dat veld voor geld en doe het getuigen betuigen, daar de stad in de Chaldeeën hand is gegeven. Nou, de rest van dat hoofdstuk dat wijst ook op het sluiten van het nieuwe verbond, bijvoorbeeld in vers 38... Ja, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dat hoort allemaal bij de inhoud van het nieuwe verbond. En dan vers 44 uiteindelijk. Velden zal men voor geld kopen en de brieven onderschrijven en verzegelen en getuigen doen betuigen in het land van Benjamin en in de plaatsen rondom Jeruzalem en in de steden van Juda en in de steden van het gebergte en in de steden van de laagte en in de steden van het zuiden. Want ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de Heere. Dat kopen en verkopen van die velden is een teken van het nieuwe verbond. We hebben het er in het licht van Matthäus al eens een keertje over gehad. Ik heb toen dat boekje daarover geschreven, een paar jaar geleden. Dus als je daar meer over wil weten, zou ik zeggen, kijk daar nog een keertje naar. Zoals gesproken is door de profeet Jeremia. Maar wat hier dus gebeurt, dat is hoort bij dat oude verbond, zoals we net zagen, maar ook bij het sluiten van het nieuwe verbond. Het is een belofte voor de verlossing van Israël. Het is de belofte van de komst van het koninkrijk. Ja, dat is dat alles gemeenschappelijk hebben en het kopen en het verkopen. Iets anders wat je hier ziet staan, wat volgens mij nogal eens een keer verkeerd wordt uitgelegd, dat is de breking van het brood. Nou, het breken van het brood, dat was gewoon een hele gebruikelijke manier om de broden te eten. Ik weet niet precies hoe ze eruit zagen, maar ik stel me zo voor als grote ronde broden. En als er gemeenschappelijk gegeten werd, dan werden er gewoon stukken brood afgebroken en aan de deelnemers gegeven. En dus als ze van huis tot huis gingen het brood brekende in vers 46, dan was dat niet dat ze dagelijks het heilige avondmaal aan het vieren waren. Die betekenis had het sowieso al niet in die dagen. Het was pas één keer gevierd en dat was bij Pasen, ja, net voorafgaande aan de kruisiging, de opstanding van de Heere. Er wordt helemaal niet gezegd dat dat dagelijks gevierd moest worden. Dat waren ze ook helemaal niet gewend. Pasen vierde je maar één keer per jaar en niet elke dag. Dus dat broodbreken, dat is zeker niet een verwijzing naar het avondmaal. Het broodbreken, dat zie je ook zelfs nog in Handelingen 27. Als Paulus aan boord van dat schip is, dat in grote nood is, dan gaat hij broodbreken. Nou, dat is niet het heilige avondmaal vieren op het moment dat ze op punt staan om te vergaan. Maar dan wil hij gewoon dat ze even allemaal wat te eten om sterk te zijn voor de dingen die staan te gebeuren. Ja, we moeten van gewone dingen ook niet iets bijzonders willen maken. Ja, het gemeenschappelijke, dat zit hem al in het eten. Eten, dat is een gemeenschap, als je dat als een gemeenschappelijke bezigheid hebt, als je niet iemand aan tafel hebt zoals ik, die altijd probeert het zo snel mogelijk binnen te krijgen en binnen 5 minuten klaar is. Maar normaal is dat een zit je rond de tafel, als familie, als gezin of als vrienden. Er vinden de gesprekken plaats en dat kan uren duren. Ja, dat is een gemeenschappelijk gebeuren. En dat is wat er met die maaltijd wordt aangeduid. Ja, dus het gemeenschap met elkaar hebben, de gesprekken voeren, het hebben over de Heere en hem prijzen en danken. En dat alles met verheuging en eenvoud van hart, zoals er in vers 46 staat. Tenslotte, een heel klein beginnetje in wat we de volgende keer ook zullen bekijken. Dus de tweede toespraak van Petrus. En dat past hier eigenlijk wel even bij. Die eerste toespraak van Petrus, daar zet hij één persoon op de voorgrond. En die voorgrond, dat is David. De profeet David. En de koning David. Alles wat in Handelingen 2 staat, dat heeft te maken met David. En aan te tonen dat de Heer Jezus Christus is de zoon van David. In zijn tweede toespraak, in Handelingen 3, ja, dus na de genezing van die kreupele man, dan begint hij op dezelfde manier, vers 12, gij Israëlitische mannen. Ja, dat zei hij ook in zijn eerste toespraak, vers 22, gij Israëlitische mannen. Ja, vers 22. Hij begint hetzelfde. Gij Israëlitische mannen. Wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als zij oordeelde dat men hem zou loslaten. Hij begint hier weer op dezelfde manier, alleen nu zegt hij niet dat het de zoon van David is, hij zegt dat het is de zoon van Abraham, Isaac en Jacob. Dat doet hij niet voor niks, hij verwijst hier ook weer op Gods verbond met Abraham. Feitelijk passen die twee verbonden, het eerste verbond onder de wet en het nieuwe verbond, waarvan we hier het beginnetje zien, die passen allemaal binnen dat verbond wat God met Abraham heeft gesloten. Het oude verbond, het eerste verbond, dat is een verbond wat getuigt van Jezus Christus. Het is een getuigenis van zijn dood en zijn opstanding. En het nieuwe verbond, dat hier gaat, is de werkelijkheid ervan. Christus opgestaan, Christus gezeten ter rechterhand God, verwachtende om weder te komen en om zijn koninkrijk op te richten. Dat is wat hier aan de hand is. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom Petrus het hier heeft over dat verbond met Abraham. Want dat doet hij niet alleen hier, dat doet hij nog een keer in deze preek. Vers 25. Gij lieden zijt kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde of van het land gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft die eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij een ieder van u zou afkeren van uw boosheden. En zie je dat hij, ja, dat zijn structuur van zijn preek min of meer hetzelfde is. Ja, hij heeft het over de kruisiging, de opstanding en ook weer aan het eind. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft die eerst tot u gezonden dat hij uw lieden zegenen zou. En Abraham en de Heilige Geest, of de belofte van Abraham en de Heilige Geest, die vind je terug, tegen dus deze achtergrond van de Handelingen, in een behoorlijk vroege brief van Paulus aan de Galaten. En de context van Galaten, of de reden waarom Paulus die brief aan de Galaten schreef, dat zullen we nu laten voor wat het is. Maar je ziet in Galaten 3, zie je feitelijk deze achtergrond van Handelingen ook terugkomen. Galaten 3. Die u dan de geest verleent. Ja, dus die geest die wij uitgestort hebben zien worden in Handelingen. Vers 5. En krachten onder u werkt, de tekenen en de wonderen. Doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En direct daarop zie je dan ook vers 6. Gelijkerwijs Abraham, God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En Abraham en de wet, die komen in dit gedeelte heel vaak samen voor. Ja, Paulus die probeert in dat gedeelte dan aan te tonen dat de wet niet tegen de belofte is. Eigenlijk dat de wet een onderdeel van de belofte is. De belofte aan Abraham. En op diezelfde belofte aan Abraham wijst Petrus hier in Handelingen 3 en 4. Handelingen 2 en wat we net hebben gelezen gaat allemaal over de verklaring van het Pinksterfeest. En Pinksteren, dat was de 50ste dag. 50ste dag na het Pasen. Ja, dus na de eerste dag na de Paasweek, zou ik maar zeggen. En bij die hele kalender van Israël, die is de kalender van de geschiedenis van Israël. De 50ste, dat vind je nog een keer terug. Bij de 50ste dag, dat is natuurlijk de dag na dat er 7 volledige weken zijn geweest. Ja, dan krijg je de 50ste dag. Nou heb je in de Hebreeuwse kalender heb je weken van dagen. 7 dagen, dat is normaal, zo lezen wij een week. Maar er staat in het Hebreeuws alleen maar zevens. Maar er zijn nog meer zevens in de Hebreeuwse jaartelling. En die eindigen ook in een 50ste. En wat zei je? En dat is het jubeljaar, ja. Voor ook eventjes tegen de achtergrond van alles wat hier gebeurt. Toch wel wonderlijke dingen. Ook ja, dat verkopen, dat uitdelen, de armen die opeens allemaal geld krijgen. Voor een Jood die de schriften kende, die zijn geschiedenis kende, die wist wat de wet was, zal in eerste instantie bij 50ste waarschijnlijk ook gedacht hebben inderdaad aan het jubeljaar. Ja, het 50ste jaar. Na 7 weken tellen, 7 jaarweken tellen. Ja, en dan de 50ste dag, dan was dat jubeljaar. En dat jaar waarin de vrijheid werd uitgeroepen, waarin er helemaal geen werk gedaan werd op het land. Ja, waarin ze mochten eten van de zegeningen van het land, die de Heer hen rijkelijk had gegeven. Dat was inderdaad het jubeljaar. En Pinksteren is feitelijk een jaarlijkse verwijzing naar dat jubeljaar. Pinksteren, de 50ste dag, dat was iets wat de meeste Israëlieten echt maar één keer in hun leven zullen hebben meegemaakt. Namelijk dat jubeljaar. Ja, het is tenslotte eens in de 50 jaar. En sommigen die zullen het helemaal nooit hebben meegemaakt. Als je net geboren bent na dat jubeljaar en je werd niet al te oud, dan heb je nooit een jubeljaar meegemaakt. Maar het Pinksterfeest was feitelijk een jaarlijkse herinnering aan dat jubeljaar wat komen zou. En het uitroepen van de vrijheid. En een uitzien naar dat grote koninkrijk wat komen zou. Jesaja 61, ja. En voor degene die het willen lezen wat er allemaal moest gebeuren op dat jubeljaar, Leviticus 25 en 27. Daar vind je het jubeljaar uitgebreid beschreven. Ja, dus vooral even belangrijk om vast te houden. Dit alles, heel Handelingen, vertelt een geschiedenis en speelt zich af tegen de achtergrond van een geschiedenis en is het vervolg op de evangelie. Een logisch en een direct vervolg op de evangelie, zoals de evangelie een vervolg zijn op de Tenach. En waar de evangeliën nog helemaal plaatsvinden onder het oude verbond, onder de wet, zien we dan hier in Handelingen, het grote keerpunt, ja, dat de wet is vervuld, volgemaakt in Christus Jezus. Hij is degene die wet heeft gedragen, in zich heeft gedragen, en de persoon in wie die wet helemaal werd afgebroken. Maar hij heeft, zoals hij zelf had beloofd, de tempel weer opgebouwd in zijn opstanding. Maar die geschiedenis die gaat nu verder. In een vervulling in Israël. Tot hier. Voor. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Tenminste, dat denk ik. Ja, dat is de belofte van het nieuwe verbond. Het stenen hart wordt weggenomen. Het hart van steen. Ja, letterlijk. In het Heilige der Heiligen lag dat hart van steen. De wet. En het hart van vlees, dat is Christus Jezus zelf. Hij is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Wat zei je? De wet is vlees geworden. Ja. Ja?
Je hebt hem niet verteld wat die ernstige daad van Ananias en Safira was.
Nee, maar dat komt de volgende keer.
Oh, ik heb er heel veel tijd op zitten wachten.
Oh, sorry. Nou, die ernstige daad van Ananias en Safira was natuurlijk dat ze logen. En daar zal ik de volgende keer zal ik daar wat meer op ingaan. Het is vergelijkbaar met wat Achan bij de verovering van het land deed. Ja, en daar vind je ook in de tekst vind je bepaalde woorden ook terug, waarin het lijkt alsof Petrus bewust die woorden kiest, of dat hij de geest die woorden kiest, die ook bij Achan zijn gebeurd. Dat lees je dan in Jozua 6 of 7, geloof ik. Hij heeft me overgezegd. Ja, het wordt een beetje te veel om daar nu ook op in te gaan. Maar de Ananias en Safira, die deden dus eigenlijk ook hetzelfde als wat de anderen deden. Een stukje land verkopen. En het geld aan de voeten van de apostelen leggen. Maar dan zie je vers 3, dat zij onttrokken, vers 2, hij onttrok van de prijs. Ook met medeweten van zijn vrouw. En bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En dat is die ernstige daad. En dan zou je zeggen, ja, dat is toch onschuldig. Maar tegen het licht van de hele achtergrond is dat niet zo onschuldig. Maar daar zal ik volgende keer meer over zeggen, als je het goed vindt.
Ja, dat vind ik goed natuurlijk.
Oké, gelukkig. Nog andere vragen? Opmerkingen? Ja, inderdaad, zoals ik het vandaag heb ingekleed, het einde van Handelingen 2, dat lijkt wel behoorlijk aan te sluiten op Handelingen 4 vanaf vers 32 tot 37. En dan Handelingen 3 en 4, ja, dat is helemaal ingeklemd tussen deze twee stukjes. En die horen helemaal bij elkaar en het gaat helemaal over de genezing van die kreupelen. En dat in zichzelf is al een teken en een wonder. Ja, tekenen en wonderen, als we het daarover hebben. Ja, tekenen die hebben dus iets te betekenen. Die willen ons iets duidelijk maken. Ja, het is niet zomaar, kijk, wat bijzonder, deze man die loopt weer. Ja, ook wel, maar het heeft een diepere betekenis. Ja, het teken verwijst ons weer naar de schriften, waarin bepaalde dingen werden vervuld. Maar ook dat wil ik dan voor de volgende keer laten liggen inderdaad. Maar inderdaad, handelingen, einde van handelingen 2 en het begin, of en handelingen 4 vers 32 en verder. Ja, volgens mij horen, moet je dat met elkaar combineren en aan elkaar lezen. Met handelingen 3 en 4 ertussenin. Dan zullen we bij deze afsluiten.